In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 94ste psalm. En daarvan het eerste vers. Verschijn u blinkend, God der wraken, dat eens uw arm voor ons ontwaken. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 94ste psalm. Twee gedeeltes lezen uit het woord van de Heere, alle twee uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit Matteüs 18 en daarvan de versen 15 tot en met 18, de eerste schriftlezing. Matteüs 18, vers 15 tot en met 18 en vervolgens 1 Korinthe 5 en dat hoofdstuk in zijn geheel, dus de versen 1 tot en met 13 uit 1 Korinthe 5. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 101ste psalm. Het derde vers. Ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. Geen godloos stuk mijzelf voor ogen stellen. Ik haat het doen en schenderen uw wet en schuw die smet. Vers 3 van 101.
Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zeg het der gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, Al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. 1 Korinthe 5. Men hoort ganselijk dat er hoererij onder u is, en zodanig hoererij die ook onder de heidenen niet genaamd wordt, alzo dat er een zijns vaders huisvrouw heeft. En zijt gij nog opgeblazen en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggedaan worden die deze daad begaan heeft? Doch ik, als wel met het lichaam afwezend, maar tegenwoordig zijnde met de geest, heb al reden alsof ik tegenwoordig ware, degene die dat al zo bedreven heeft, besloten. In de naam onze Heere Jezus Christus, als gij lieden en mijn geest tezamen vergaderd zullen zijn, met de kracht van onze Heere Jezus Christus, dan zul ik u over te geven aan de Satan tot verderf des vleesjes, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heere Jezus. Uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdeeg het gehele zuurdeeg zuur maakt? Zuiver dan een oude zuurdeeg uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo dan laat een feest houden niet in de oude zuurdeeg, nog in de zuurdeeg der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Ik heb u geschreven in de brief dat gij u niet zoudt vermengen met oereerders. Doch niet geheerlijk met de oereerders deze wereld, of met de gierigaards, of met de rovers, of met de afgodendienaars, want anders zoudt gij moeten uit de wereld gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat gij u niet zult vermengen, namelijk indien iemand een broeder genaamd zijnde een oereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover, dat gij met zodanig een ook niet zult eten. Want heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gij lieden niet die binnen zijn? Maar die buiten zijn oordeelt God, en doet gij deze boze uit uw lieden weg. Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Vorige week hebben we stilgestaan bij het begin van zondag 31. Over de sleutelen van het hemelrijk en de eerste sleutel, de prediking van het heilige evangelie. Vanmiddag de tweede sleutel, vraag en antwoord 85. Maar de vraag wordt gesteld, hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke band? Luidt het antwoord al zo als, volgens het bevel van Christus, degenen die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, de gemeente of degenen die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. En zo zij aan de vermaning zich niet storen van hen lieden door het verbieden des sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het Rijk van Christus gesloten worden. En wederom, als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Ik wil toch ook kort even stilstaan bij het overlijden van onze ambtsbroeder Albert Hakvoort, die jarenlang ook de gemeente heeft gediend in het ambt van ouderling, daarvoor het ambt van diaken. Een man van de achtergrond, maar wel een man met een groot hart voor de gemeente. Waar het bij hem nooit ging om hemzelf of iets van hemzelf, maar waarin hij ook altijd afwees van zichzelf, heen wijzend naar de Christus. Hij die een man was die sterk bewogen was met de gemeente, betrokken op de gemeente, belijnd ook in zijn denken en ook beleidend in zijn woorden. En zo ging hij zijn weg door de gemeente en was met name ook de ontwikkelingen rond de jeugd en de jongeren die hem sterk bezig hielden. En het was ook zijn wens, hij heeft het twee keer aan mij gevraagd, dat ik ook na zijn sterven juist ook een woord zou richten tot de jongeren van de gemeente. En dan met name vanuit Jesaja 55, het tweede vers. Maar het staat in het woord van God, waarom weegt gij geld uit voor hetgeen dat geen brood is en uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij en eet het goede, laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Dan gaat het uiteindelijk niet meer om onze broeder, maar dan gaat het uiteindelijk om dat woord wat hij in het bijzonder jullie ook nog na zijn sterven wilde meegeven. Het woord van de Heere. Waarin die twee wegen werden voorgesteld als je dat hoofdstuk bekijkt in het eerste vers. De brede weg en de smalle weg. De weg die leidt tot de dood en de weg die leidt tot het leven. En als in het eerste vers lokte en nodigde de Heere die het zei, kom. Kom, want het gaat om je eeuwig behoud. Kom, er is ruimte bij mij en er is plaats bij mij. En juist in dat woord proef je ook iets van Gods ontferming en van Gods bewogenheid en van Gods liefde. Juist als we dat woord lezen, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren, dan wordt het toch voor ons de vraag, waar leef ik voor? Waar leeft u voor? En waar leef jij voor? Is dat niet voor de spijs die vergaat? Voor het plezier en het vertier dat maar even duurt? De Heere die biedt zich zo nadrukkelijk aan hier in zijn woord als het brood des levens en als het levende water. En bij hem is er heil, is er zaligheid, is de verlossing te verkrijgen. En het is elke zondag dat de Heere ook voor ons staat en zegt, zoek je geluk nou bij mij. Wend je naar mij toe. Verlaat de slechtigheden en leeft. Verwacht het van Christus Jezus en zijn gerechtigheid. Maar wat doe jij? Wat deed Israël? Aangrijpend. Zij zochten het in de wereld. Zij gingen op in de dingen van het hier en nu. En dat was toch ook wel hetgeen wat onze broeder zo kon aangrijpen. Juist ook, en u of jullie weten het wel, waar hij de huizen is binnengegaan. En waar hij kwam op huisbezoek. En waar hij met alle lek en gebrek mijn geopende Bijbel zocht om de dienst van de Heere aan te prijzen. Dat het hem zo aan het hart ging als ze er waren die die goede God verachten. En aan het brood des levens en het levende water voorbij gingen. En dan moet je eens opletten wat er dan staat in vers 2. En is dat eigenlijk ook niet een hele mooi woord, een heel teer woord. Als je er mogen zien dat de Heere daarin zelf spreekt en zegt door de mond van zijn dienstknecht Jesaja: waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen dat geen brood is en al uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan. Het is alsof de Heere eigenlijk vraagt aan hen die aan het brood des levens voorbij leven. Waarom? Waarom zoek je me niet? Waarom moet je me niet? Waarom blijf je onbekeerd? Waarom buig je je knieën niet? Waarom ben je bezig met zoveel aardse dingen? Naartoe. Geef er nou eens antwoord op. Als misschien tijdens de bezoeken u onze broeder het antwoord schuldig moest blijven. Geef er voor Gods aangezicht nou eens antwoord op. Waarom? Waarom laat u God staan? Terwijl er bij hem zoveel te ontvangen is. Wat zoek je dan in de wereld? De wereld die je niets te bieden heeft. Al dat aardse zwoegen, dat ploeteren, dat draven, dat leidt alleen maar tot de eeuwige dood. Het is Christus niet en het laat een leegte achter in je hart. En ook al je gebeden, al je tranen, al je ernst, ook dat legt geen gewicht in de schaal. Ook daarmee kun je je schuld niet wegkrijgen. En juist daar, daar was onze broeder ook zo van overtuigd. Al ging het er niet buiten, het is geen grond, want de enige grond is het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. En daarom leg je toch als een verloren zondaar neer aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En wend je tot de koning van de kerk. En vertrouw op hem alleen. Er staat er in het tweede deel van dat vers: hoort aandachtig naar mij. En in vers 3 staat er dan nog bij: neig uw oor. Kijk, en dat is toch de weg die ons ook nu zal moeten worden voorgehouden. Hoort aandachtig naar mij, zo zegt de Heer. Neig uw oor. Ambtsdragers komen en ambtsdragers gaan, ook in de loop van de geschiedenis. Maar het woord van God blijft. En dat mag in het heden der genade klinken. Neig uw oor, hoort aandachtig naar mij. Want de Heere heeft ons iets te zeggen. En dat raakt onze bestemming in de eeuwigheid. En laten we er acht op geven, want wat de Heer ons te zeggen heeft, dat zijn de woorden van het eeuwige leven. Hij roept het jou en u toe, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. De ware rust die daarin bestaat, uit het zien op de Heere Jezus Christus en het leven uit de Heere Jezus Christus. En dat is wat onze broeder zocht voor zichzelf en door genade heeft mogen vinden voor zichzelf. En dat is datgene wat hem ook dreef in het ambt. Met al zijn tekort en al zijn lek en gebrek. Maar dat u, dat jij dat ging zoeken voor je ziel. Een borg en een middelaar. Zullen we dat niet vergeten? Dat we ons zo, niet alleen op een dag als vandaag, maar ook in de weken die komen, om ons zo te stellen onder dat woord. Hoort aandachtig naar mij en neig uw oor. Opdat we de stem mogen horen van hem die dood is geweest, maar leeft tot in alle eeuwigheid. En die hetzelfde zegt, die in mij gelooft, die zal niet sterven. Maar voor hem, voor haar, is sterven, erven, een ingaan in de eeuwige heerlijkheid. En laat dat een gedachtenis zijn die we mogen meenemen. Niet alleen in deze dag, maar ook in de weken die voor ons liggen. We willen met elkaar gaan zingen ter voorbereiding op de prediking uit de eerste psalm. Het eerste en het tweede vers. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. En ook het tweede vers, hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij eenen stroom. Vers 1 en 2 van de eerste psalm. Thank you. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 32e psalm. En daar van het derde vers bekent, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Wat er verder volgt in vers 3 van de 32e psalm. Geliefde gemeente, opvoeden. En het zullen de ouders in ons midden toch ook allemaal erkennen en onderschrijven, is niet eenvoudig. Samenleven in één gezin vraagt immers geven en nemen, ontvangen en inschikken. Maar stel je voor dat een van de oudere kinderen dwars ligt. Hij gaat in alles zijn eigen gang. Hij houdt zich niet aan de huisregels. Hij komt thuis wanneer hij wil. Dan is het midden in de nacht, zondagmorgen vroeg. Zondags wil hij niet meer mee naar de kerk. Hij zet zijn eigen muziek luid op. En op zijn laptop kijkt hij in de woonkamer, waar de andere kinderen mee kunnen kijken naar allerlei slechte films. Het geeft een boel onrust. En een gesprek, dat wil hij niet. Alleen als hij zijn eigen zin mag blijven doen, dan wil hij nog wel in gesprek gaan. En dan wil hij ook uitleggen waarom hij zo doet en waarom hij ook beslist niet anders gaat doen. En hij zegt ook dat in andere gezinnen veel meer mag en dat daar ook veel meer ruimte is. En het leidt in het gezin tot een discussie en een geruzie. En de andere kinderen die kijken gespannen toe hoe de ouders zullen reageren. Wat moeten ze doen? Hem zijn gang laten gaan? Hem dwingen om de huisregels op te volgen? Of hem juist stimuleren om op eigen benen te gaan staan? Hij is en blijft in elk geval wel hun kind. Ze weten, aanpassen aan de huisregels, dat zal hij niet doen. Maar hem zijn gang laten gaan, dat kunnen ze ook niet. Want dat zal ongetwijfeld voor problemen zorgen bij de rest van het gezin. Zijn houding en zijn opstelling kan niet worden geaccepteerd. En ze besluiten het hem ook maar duidelijk te maken dat hij moet kiezen. Of aanpassen, zolang hij thuis woont, of op zichzelf gaan. En is dat op een gegeven ogenblik, na vele gesprekken, is dat dan ook niet de weg? In een huisgezin. En in de kerk. Dat zou toch eigenlijk geen vraag moeten zijn? Toch wel, blijkbaar. En zeker ook vandaag de dag. Nu vrouwen bevestigd worden in het ambt, in al een heel aantal gemeentes in ons kerkverband, IJmuiden, Hilversum, Deventer, Nieuwegein, Zwolle. Praktiserende homoseksuelen die aan het avondmaal moeten kunnen zitten. Transgenders die onbeperkt alle ruimte moeten kunnen krijgen. Nu in de achterliggende week de kerkraad van Zwolle, die heel bewust kerkelijke afspraken en besluiten negeert en naast zich neerlegt. Wat moet je dan doen? Als kerkraad, als kerkelijke gemeente, als kerkverband? Dat is toch wel een vraag die op ons afkomt. Zeker als die dingen samenvallen, die we zien gebeuren, waarbij voor ons hier in onze gemeente, wij nu ook net zijn toegekomen aan de behandeling van vraag en antwoord 85. En het gaat over de tucht. En dat is ook het thema wat we boven de prediking zetten. De uitoefening van de tucht. Drie gedachten. In de eerste plaats de noodzaak, in de tweede plaats de wijze en in de derde plaats het doel. De uitoefening van de tucht. De noodzaak, de wijze en het doel. In zondag 31, we hebben er vorige week er al wat van gehoord, gaat het over de sleutelmacht. Vorige week hebben we stilgestaan bij die eerste sleutel, de verkondiging van het heilige evangelie. Dat is het middel waardoor het hemelrijk om Christus wil wordt ontsloten voor hen die in het geloof op de Heere Jezus Christus hebben leren zien. Maar ook wordt toegesloten voor allen die in ongeloof hun levensweg voortzetten. En nu wordt er vanmiddag gekeken naar die tweede sleutel, die van de tucht. En als jullie jongens en meisjes, alhoewel niet alleen jullie, het geldt ook eigenlijk voor ons allemaal, als wij zouden gaan kijken naar vraag 84 en 85, dan valt er wel wat op. Er is namelijk een opmerkelijk verschil in de vraagstelling. Als je vluchtig leest, denk je misschien die vragen komen eigenlijk overeen. 84, hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? En dan 85, hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke band? Maar als je goed leest, dan zie je dat de volgorde anders is. Bij de eerste sleutel ging het over ontsluiten en toesluiten. Bij de tweede sleutel, die van de tucht, gaat het juist andersom, toesluiten en ontsluiten. Dat heeft ook zijn reden. Want die tweede sleutel, de christelijke band, of zo u wilt de kerkelijke tucht, is in wezen de doortrekking van de eerste sleutel, de verkondiging van het heilige evangelie. En als daaronder de prediking verharding, verzet en ongeloof plaatsvindt, dan ligt ook die volgende sleutel van de kerkelijke tucht al heel nabij. Maar waar is nou de sleutel van de kerkelijke tucht op gebaseerd? Want ja, de kerk kan toch niet over iemands hart oordelen? Dat is iets wat de Heere aanziet. En bovendien, wie zonder zonde is, heeft de Heere Jezus dat niet zelf gezegd? Die werpen eerst de steen. De kerk kan dan toch eigenlijk maar beter zijn vingers niet gaan branden aan al die gevoelige kwesties. Dat roept toch alleen maar problemen op. Het zou niet beter zijn om de tucht maar achterwege te laten. Zeker in een tijd waarin de wereld al zo sterk zich richt op de christenen en eigenlijk alle misstappen en alle dingen die anders zijn dan in de wereld al aan de orde stellen, en heel sterk het vizier heeft gericht op ontwikkelingen onder christenen. Dat lijkt toch aantrekkelijk. Kerkelijke tucht maar achterwege laten. Het voorkomt spanning in de gemeente. Het zet persoonlijke verhoudingen niet onder druk. Je jaagt de wereld niet in het harnas. En de mensen blijven je aardig en vriendelijk vinden. Als we iedereen maar in de kerk laten doen wat hij of zij wil, kost dat veel minder hoofdbrekers. Nou, als je zo denkt, is het wel de vraag of je de schrift aan je kant hebt. Want de tucht is nodig om de gemeente des Heren zuiver en heilig te houden. Het is een opdracht van de Heren zelf. De catechismus zet er ook mee in. Antwoord 85. Alzo als volgens het bevel van Christus. En ziet u, dat laat dus zien dat de kerkelijke tucht geen uitvinding van de kerkraad is. Het gaat terug op een bevel van God. En dan is het onmogelijk om daar vanmiddag alle teksten voor die daarvoor zijn te benoemen. Maar ik denk wel dat het nodig is om in een leerdienst over de tucht een aantal Bijbelse noties te onderstrepen waarop deze tweede sleutelmacht gebaseerd is. Laten we dan eerst maar kijken naar hetgeen wat elke zondagmorgen gebeurt als de ouderling van dienst voor het eerst het woord neemt. Dan leest hij immers de 10 geboden. Die 10 geboden als de samenvatting van de wet die de Heer aan Israël heeft gegeven. En telkens opnieuw zijn het Gods dienstknechten geweest die Israël krachtig hebben aangespoord om gehoorzaam te blijven aan de wet van God.
Want ongehoorzaamheid blijft niet zonder gevolg. En niemand die kan ongestraft Gods wet naast zich neerleggen.
Dat blijkt al uit de vervloeking die wordt uitgesproken over de overtreders van de wet. In Deuteronomium 27. Er staat er in het 26e vers. Als die wet is besproken, vervloekt zij die al de woorden deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde. En als in nummer 15 allerlei wetten gegeven worden, die ook gaan over de offers die worden gebracht, dan staat er in vers 30 van nummer 15, maar de ziel die iets zal gedaan hebben met opgeheven hand, het zij van inboorling of van vreemdeling, die smaadt de Heere. En diezelfde ziel zal uitgeroeid worden uit het midden van haar volk. We zien dus dat wetsovertreding leidt tot uitsluiting uit de gemeenschap. En dat komen we op meerdere plekken tegen. Dat de boze uit Israël moet worden weggedaan. Deuteronomium 17, vers 12. Waar het ook staat: de man nu die trots handelen zal, dat hij niet hoort naar de priester, de welke staat om aldaar de Heer uw God te dienen, of naar de rechter, diezelfde man zal sterven en gij zult het boze uit Israël wegdoen. Nou, jongens en meisjes, jullie kennen de geschiedenis wel van Achan. Bij Ai, dat er een ban op het leger ligt vanwege de zonde van Achan. En dat Achan dan gestenigd moet worden. En dat langs die weg ook de toorn van de Heer die op de gemeente ligt, wordt weggenomen. Bij de profeten komen we dat ook steeds tegen. Dat ongehoorzaamheid aan Gods wil, dat daarmee de oordelen van God worden afgeroepen. En in het Nieuwe Testament zien we precies hetzelfde. Daar komen we ook vermaningen tegen. Ja, vermaningen zoals een ouders een kind in liefde vermaand. Maar ook wel een strenge terechtwijzing die gepaard gaat met strafmaatregelen. De Heer Jezus is als de grote ambtsdrager daarbij toch wel het voorbeeld. Ja, zijn werkwijze is niet altijd gelijk. Als je kijkt hoe hij in Johannes 4, hoe hij handelt met die Samaritaanse vrouw. En hoe hij in Johannes 8 omgaat met die zondige vrouw. Dan behandelt hij beide anders, maar toch steeds weer met datzelfde doel. Om die vrouwen terug te leiden naar Gods heilzame geboden. En daarom mogen in de gemeente gedane zonden niet onbesproken blijven. Denk aan de eerste christelijke gemeente. Dan moeten we dus wel bedenken, dat is dus na het werk van Christus. Hè? Want sommigen zeggen, ja, oud-testamentisch, nieuw-testamentisch is het anders. Nou ja, Ananias, Safira. Misschien moet je zelfs nog zeggen, voor het oog zouden er nog grotere zonden te noemen zijn. Maar ze vielen wel dood neer. Zien we daarin ook alweer niet een onderstreping van de noodzaak van de kerkelijke tucht? Of in de brieven die Paulus heeft geschreven. Niet voor niks hebben we ook gelezen 1 Korinthe 5. Daar gaat het allereerst over seksuele zonde, waar Paulus hevig verontwaardigd over is. En dan vindt hij dat die persoon uit de gemeente gezet moet worden. Hier zien we dus dat Paulus de tucht wil uitoefenen. Ja, want wie niet optreedt tegen grove zonde, die verwoest uiteindelijk het kerkelijke leven. En een grove zonde tolereren is het brengen van een ban in het leger. Paulus wijst een andere weg. Vers 2. En zijt gij nog opgeblazen en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggedaan worden die deze daad begaan heeft. Vers 6. Weet gij niet dat een weinig zuur deze met gehele deeg zuur maakt? Kijk, als je één aardbei hebt in een doosje, wat verrot is,
Het is wel verstandig dat je die ene aardbei zo snel mogelijk eruit haalt, voordat het niet al die andere aardbeien gaat aantasten. En als een kerk, als die heilig wil blijven, dan moet ze ook vaarwel zeggen tegen heidense gewoonten, maar ook tegen hen die openlijk in de zonde willen blijven leven. En de tucht zal moeten worden toegepast. Dat maakt Paulus heel duidelijk in 1 Korinthe 5. Hij zegt het zelfs tot 3 keren toe. Vers 2. Opdat hij uit het midden van u weggedaan worden die deze daad begaan heeft. Vers 5. De zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mocht worden. Vers 13. En doet gij de boze uit uw lieden weg. Het is nogal wat. Rigoureus en radicaal. Doet gij de boze uit uw midden weg. Het roept dan toch wel de vraag op hoe in ons midden en in het midden van ons kerkverband de tucht functioneert. Durven wij een halstarrige zondaar, na herhaaldelijk vermanen, we komen daar straks nog op terug, uit de gemeente te zetten? En durven wij nog de tucht uit te oefenen over hen die zich schuldig hebben gemaakt aan grove zonden? Is er nog de geestelijke moed om hen aan te pakken die liederlijk en losbandig gedrag vertonen? Want de onboetvaardige en volhardende zondaar, die moet uit het midden van de gemeente geweerd worden. En wie zo iemand de hand boven het hoofd houdt, die besmet uiteindelijk de gehele gemeente. En slechts verwijdering uit die gemeenschap maakt de gemeente van Christus, mag ik het zo zeggen, weer schoon. Want in de gemeente die naar Christus' naam is genoemd, daar kan men het niet dulden dat mensen openlijk in de zonde blijven doorleven. Want zegt Paulus, van zulken moet afstand worden genomen. En dan noemt hij in vers 11, noemt hij een zestal zonden die in de christelijke gemeente niet mogen voorkomen. Zonden die dus ook onder het bondsvolk van Israël niet mochten voorkomen. Een hoereerder, een giergaard, een afgodendienaar, een lasteraar, een dronkaard, een rover. Zulke zondaars, die mag je niet dulden in de gemeente. Ziet u, zo zijn er dus vele schriftplaatsen te noemen waar de kerkelijke tucht op is gebaseerd. Uit het Oude Testament, een geschiedenis als van Agan, maar ook die teksten in Deuteronomium 27. Het Nieuwe Testament, hoe de Heere Jezus omging met die zondige vrouw, geheen en zondig niet meer. Ananias en Safira. En bijvoorbeeld deze lijn uit 1 Korinthe 5. Het is dus niet een zaak die een kerkraad maar zo naar eigen gelieven kan toepassen. Misschien ook nog wel eens naar eigen keuze, bij deze wel en bij een ander weer niet. Nee, het dient in alle zuiverheid toegepast te worden, want de Heere die eist dat zelf. Het opgesloten als hij het zegt, wees heilig, want ik de Heere uw God ben heilig. Vanwege de heiligheid des Heren kunnen openbare zonden in de gemeente des Heren niet onbesproken en niet onbestraft blijven. En daarmee blijven we ook in het spoor van de vaderen. Want niet alleen de schrift spreekt over de noodzaak van de kerkelijke tucht. Ook de belijdenisgeschriften spreken daarvan. Niet alleen de Heidelberger Catechismus, maar ook als we denken aan de belijdenis des geloofs, de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 29. Er worden de 3 kenmerken genoemd van de ware kerk. En u en jullie, die kennen ze wel. De zuivere prediking van het evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, maar ook als derde de kerkelijke tucht om de zonden te bestraffen. En die kerkelijke tucht die raakt leer en leven. De kerk dient dus zuiver gehouden te worden. En zij die afwijken dienen terecht gebracht te worden, dat ze terug mogen keren. Eigenlijk zouden we het heel eenvoudig kunnen zeggen, als het gaat om de kerkelijke tucht, dan gaat het om de heiligheid van de gemeente en de veiligheid in de gemeente. De gemeente Gods, die moet heilig gehouden worden. Tegelijk moeten mensen zich er ook veilig kunnen voelen. Nu begrijp dat je hier direct op zo'n spanningsveld komt om het evenwicht goed te houden. Want als heiligheid het primaat krijgt, dreigt het gevaar van liefdeloosheid. Alles wat afwijkt, direct onder de tucht. En alles wat strijdig is met Gods woord, krijgt direct te maken met de kerkelijke vermaning. En er kan heel gemakkelijk een klimaat heersen waarin mensen worden gestraft. Bijna zou je zeggen afgestraft om hun handel en wandel. Daarentegen, als de veiligheid het primaat krijgt, dan dreigt het gevaar van wetteloosheid. Dat er een sfeer komt dat er nergens een taboe op mag rusten. Alles moet kunnen worden gezegd, alles moet kunnen worden gedaan. Er moet ruimte voor zijn en daar moet je begrip voor tonen. Ja, tenminste, we leven toch ook in 2021, is toch een andere tijd en dan moet je toch veel toleranter zijn en veel meer begrip tonen. Nee, en natuurlijk spreken we nergens een oordeel over uit, want ja, dat oordeel komt ons niet toe. Maar we moeten vooral aardig voor elkaar zijn, elkaar ondersteunen en elkaar helpen. En dan raak je aan de andere kant van de weg. Maar juist daar, waar de gemeente heilig wordt gehouden, is de veiligheid ook gewaarborgd. En waar de tucht niet meer wordt uitgeoefend in een kerkelijke gemeente, en waar de tucht niet meer wordt uitgeoefend in een kerkverband, daar is het een valse kerk geworden. Dat was in het geding in 1517, bij de reformatie. En dat was in het geding in 1834, bij de afscheiding. En dat was in het geding in 1892, toen een aantal gemeentes niet mee konden met zogezegd de fusie die er toen ontstond, waaruit de geïnformeerde kerken zijn ontstaan. En uit die aantal gemeentes die niet mee konden, de christelijk geïnformeerde kerken, zo ook zijn gebleven. En dat is toch ook in het geding in 2021. En daarom kan en mag het niet wat Zwolle heeft gedaan. Dat vraagt moed van kerkraden en van kerkelijke vergaderingen. Bijbelse moed om wel de gemeente des Heren en het kerkverband van de christelijk geïnformeerde kerken, om die ook heilig te houden en daarin ook dat ze veilig zijn binnen de omscherming van Gods woord. Want zonden die mogen niet getolereerd worden. Maar hoe dan? Dat is de tweede gedachte, de wijze. Kijk, want die eerste sleutel ging over de prediking. En in de prediking wordt iedereen aangesproken. En komt ook het woord tegelijk tot vele mensen. In de kerkelijke tucht ligt dat natuurlijk wat anders. Er wordt één persoon apart aangesproken, of enkele specifieke personen, afhankelijk van de zonde die heeft plaatsgevonden. Maar dat vindt ook altijd plaats via een pastoraal gesprek. We voelen ook wel aan dat het ook vraagt om op een evenwichtige en voorzichtige wijze te werk te gaan. En niet zo in de trant van daar branden we onze vingers niet aan, maar wel om te voorkomen dat iemand onnodig in opspraak raakt. En dan moeten we zeggen, als het dan gaat om de kerkelijke tucht, dan zijn er direct twee gevaren die we wel eerst moeten benoemen. Allereerst mag een gemeentelid en een kerkraad, die mag nooit afgaan op allerlei verdachtmakingen en geruchten. Dat is een gevaar dat dreigt. Ik heb gehoord dat. En maar zo is het gerucht, wordt aanvaard als een feit. En een ander gevaar is dat de brenger van het slechte nieuws, dat die ook als de boosdoener wordt gezien. Maar tucht is altijd iets van de gehele kerkraad en niet van slechts 2 of 3 ambtsdragers. Dus daarbij niet afgaan op geruchten en tegelijk ook gaan beseffen dat het iets is wat de hele kerkraad raakt. De Heidelberger, die gaat vervolgens dan in op die vraag wie nou onder die kerkelijke tucht vallen. Alzo dat volgens het bevel van Christus degenen die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren. Het gaat dus om leer en leven. Er is dus allereerst leertucht. In een kerkverband en op een kansel kan en mag niet alles worden verkondigd. Het moet voldoen aan de toetssteen van Gods woord. En zij die allerlei ketterijen leren of een onbijbelse leer voorstaan, die dienen daarop aangesproken te worden en bij volharding ook in de ban gedaan te worden. En ik zeg het met alle voorzichtigheid. Maar is dat het ook niet waar een kerkverband als onze kerken, waarom een kerkverband als onze kerken, de christelijk gereformeerde kerken, juist ook moeite hebben met in het verleden de Nederlands hervormde kerk en in het heden de PKN? Als het gaat om de kerkvisie, gaan onze wegen uiteen. Juist het feit dat in het geheel van het kerkverband vrijzinnigheid wordt getolereerd, dat is toch een afgescheidene, als het goed is, een doorn in het oog. Want je kan toch ook niet zitten in een kerkverband waar openlijk het onfeilbare woord van God niet meer veilig is. En als we in de achterliggende week op een of andere manier via het Reformatorisch Dagblad of het Nederlands Dagblad of dingen die je misschien hebt gezien op internet, wat hebben gevolgd, wat er heeft plaatsgevonden, begrijpen we ook wel dat toch de spanningen in onze kerken explosief aan het toenemen zijn. Niet alleen de kwestie nu in Zwolle van praktiserende homoseksuelen aan het avondmaal, maar ook op allerlei manieren in Gouda, hoe daar ruimte wordt gevraagd voor transgenders, op zo'n manier alsof het wel lijkt dat het alles er helemaal doorheen gedrukt moet worden. Besluit van de kerkraad van Zwolle om alle synodale afspraken gewoon naar zich neer te leggen en te zeggen, maakt ons niet meer uit, wij hebben dat geduld niet meer, wij gaan over en wij bevestigen vrouwen in het ambt. Kijk, als zulke onbijbelse gedachten vrij spel krijgen, dan is het einde van een kerkverband in zicht. Het leertucht zal er wel moeten zijn. Juist daarom is het ook nodig dat ook die zaken besproken en behandeld worden. Leertucht, maar vervolgens ook tucht vanwege de levenswandel. Ja, tucht vanwege de levenswandel. Elk beleidend lid in ons midden, die moet het daarmee eens zijn. Want toen u belijdenis hebt gedaan, hebt u ook ja gezegd op die vraag dat als u zich in leer of in leven te buiten zou gaan, dat u daarop aangesproken mag worden. En begrijpt u dan dat het soms heel apart is dat als de kerkelijke tucht daadwerkelijk in uitvoering wordt gebracht, dat dan mensen soms heel snel de gemeente verlaten? Dat is dan toch iets wat in strijd is met hun eigen ja-woord. Ja, die sleutel van de tucht die gaat wel over zonde van bedrijf. Het gaat dus niet om hetgeen wat in onze gedachten leeft. Zijn we allemaal tuchtwaardig? Als zichtbaar zal worden het achterwand van de kerk, wat er allemaal leeft in onze gedachten, dan zouden we allemaal wel willen wegvluchten. Bij de uitoefening van de tucht gaat het om zonden die openbaar zijn gekomen, of als het gaat om de aard ervan, ook openbare zonden zijn. Van hen die zich onder de christelijke naam verrichten, dus voor hen die zich uitgeven door het doen van belijdenis als een die hoort bij de gemeente des Heren. Kijk, over de zonde waar niemand wat van weet, hoeft geen tucht te worden uitgeoefend. Dat is een zaak persoonlijk tussen u en de Heren. Dan moet u met God mee in het reine komen. De kerkelijke tucht richt zich nou tegen hen die openlijk in zonde zijn gevallen. En bewijzen hoef je daarvoor niet te zoeken. Die bewijzen liggen als het ware op straat. Ja, het kan ook zo zijn dat die zonden niet breed bekend zijn, maar dat je min of meer toevallig een gemeentelid hebt betrapt. Ja, wat moet je dan doen als dat zo is? Je komt er eigenlijk achter en het is wel een openlijke zonde, maar ook op zo'n plaats of op zo'n manier dat het ook nog voor veel mensen verborgen blijft, wat moet je dan doen? Nou, je kent een van de ouderlingen goed. Zeg je toch tegen de ouderling? Of als je de predikant tegenkomt, zeg je toch tegen hem? De Heidelberger, die leert een andere weg. En dat is ook gegrond op Gods woord, want niet voor niks is Matthäus 18 gelezen. Dat je eerst de weg gaat naar die betreffende broeder of zuster. Ja, als je jezelf kent, deins je daar wel wat voor terug. En heb je toch zoiets van, moet ik nou wat van die ander zeggen? Die ander ziet me aankomen. En de zonden die in mijn eigen hart leven, laat ik maar zwijgen. Als we iets beseffen van de heiligheid van de christelijke gemeente en de eer van de Here, dan zul je toch ook gedrongen voelen om het toch aan de orde te stellen. En zo'n gesprek vindt dan ook nooit plaats vanuit de hoogte. Dat kan ook niet. Daarvoor kent u uzelf te goed. En weet je van je vlees dat zwak is. En van het geloof dat klein is. Dat je zelf ook zo geneigd bent tot alle kwaad. En dan kun je ook niet boven de ander staan. Maar ga je naast die ander zitten. En wie klein denkt van zichzelf. Niets heeft gekend, leren kennen van de grootheid, de majesteit en de heerlijkheid van God. En die zal toch ook een hartelijke bewogenheid tonen aan die broeder of die zuster die in de zonde is gevallen. Ga je naar die ander toe, met de liefde van je hart, in alle voorzichtigheid, maar tegelijk in alle duidelijkheid, het gedrag van de ander aan de orde te stellen. Om die ander te waarschuwen. En te vermanen dat hij van zijn zonde zich zal afkeren. En als dat is gelukt onder de genade van de Heere, ja, dan is er één behouden van de weg tot het verderf. Maar vaker zie je dat iemand toch volhardt in die zonde. En wat dan? Opnieuw die broederlijke of zusterlijke vermaning. En opnieuw wijzen op het heilzame van Gods geboden. En opnieuw waarschuwen voor de gevolgen van een zondige levenswandel. En antwoord 85, die spreekt zelfs over ettelijke malen. Dus dat is niet één keer, maar dat is meerdere keren. Toch ligt er ergens een grens. Er kan een moment komen dat je zegt, van ja, nu ga ik er niet meer alleen naartoe. Nu gaan we met z'n tweeën of met z'n drieën. En als het dan nog niet helpt, kan er het moment komen dat de weg wel wordt gegaan naar een kerkraad. Ja, zegt iemand, maar pleeg ik dan niet verraad? Als ik iemand, wat zo voelt het dan, aanbreng bij de kerkraad. We zouden het ook om kunnen draaien. Het is juist een plegen van verraad als je het niet doet. Driedubbel verraad zelfs. Verraad tegen een heilig God. Verraad tegen de gemeente, omdat als een zonde in een gemeente plaatsvindt, er een ban in het leger kan komen. En het is ook verraad tegen die zondaar zelf, die zich immers bevindt op een weg naar het verderf. Ziet u dat het dan daarom ook zo belangrijk is? En dat het ook de plicht is van Gods wegen om de sleutel van de tucht wel te blijven hanteren. En het hemelrijk toe te sluiten voor hen die in de zonde blijven voortleven. Nou, ik zou daar verder niks over zeggen, maar u kunt dat zelf lezen achter in uw Bijbeltje. Daar hebben we ook die formulieren, ook over de band, over de afsnijding. En dan lees je ook in welke trappen dat gaat gebeuren. En als dat noodzakelijk zal zijn, dan zal er ook telkens een beroep worden gedaan op de gemeente om te bidden voor de zondaar. Eerst onbekend, later wordt zijn zonde bekendgemaakt en later ook de persoon die die zonde heeft gedaan. En toch is dat het einde niet. Nee, het moet gebeuren, want het is een daad uiteindelijk niet van de kerkraad, maar van God zelf. Want zo staat het ook in het antwoord. Dat het om gaat dat ze van God zelf en uit het rijk van Christus gesloten worden. Maar het is niet liefdeloos, want het heeft een doel, onze laatste gedachte. Kijk, want straffen om te straffen is nooit goed. En welke ouder kent dat niet, dat hij zich wel eens uit machteloosheid een kind naar boven heeft gestuurd, een tik heeft gegeven of wat heeft gedaan? Maar uiteindelijk straffen om te straffen is niet goed. Het moet wel een doel hebben, een pedagogisch doel. Kijk, zo is het toch ook als wij te hard rijden, we krijgen een bekeuring. Dan is het niet dat de overheid dat doet om de staatskas te spekken. Maar wil het juist ons leren om voorzichtiger te zijn in het verkeer. Dat we geen gevaar vormen voor onszelf en voor een ander. En zo zullen we ook de kerkelijke tucht moeten zien. Het is niet een middel om een ander pleziertjes te ontgunnen, te gaan ontzeggen. Of om iemand een hak te zetten. Nee, daar is de naam en de eer van de Here mee in het geding. Want we hebben het gelezen in het antwoord die onder een christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren. Want als iemand vrome praatjes heeft, maar een goddeloos leven leidt, dan haalt hij daarmee Gods naam en Gods dienst door het slijk. En dat brengt de Here in diskrediet. En om de naam van God hoog te houden, zal dus een onbijbelse leer en een onbijbels leven aangepakt dienen te worden. Want ook de heiligheid van de gemeente is ermee in het geding. Want anders krijg je maar zo slecht voorbeeld doet slecht volgen. En om te voorkomen dat een openlijke, zondige levensstijl in een gemeente gemeengoed wordt, moet er ook worden tegengegaan. Want is dat ook niet dikwijls de praktijk? Het begint bij één. En dat wordt uiteindelijk door de vingers gezien. En na verloop van tijd, al kan er soms jaren overheen gaan, spreekt niemand er meer van dat het zonde is, maar is het algemeen geaccepteerd. Tucht moet worden gehandhaafd. Bij overtreding, openlijke overtreding van Gods geboden. Maar die tucht is wel een geneesmiddel, een redsmiddel. Om een zondaar te trekken van de weg van het verderf en terug te leiden tot de Heer. De kerkelijke tucht is als een medicijn
die moet worden toegediend aan een dodelijk zieke zondaar, opdat hij daar beter van zal worden. De tucht beoogt om een zondaar te winnen voor koning Jezus, opdat hij zal breken met zijn zonde, zijn schuld zal belijden voor God en wat nodig is ook in het midden van de gemeente, om zo de weg terug te vinden. Het doel van de tucht is immers niet om te verderven, maar om iemand te behouden. En ik las het ergens zo. De sleutel van de kerkelijke tucht, die is gemaakt van het goud der liefde. Dus als we de tucht verwaarlozen, zijn we liefdeloos. Kunnen we veel zaken bedekken onder een dekmantel der liefde zogenaamd. Maar is het uiteindelijk liefdeloos? De sleutel van de tucht is gemaakt van het goud der liefde. Is het ook niet opvallend als we nu het tweede deel van de catechismus gaan beëindigen, dat het dus eindigt met die tweede sleutel van de kerkelijke tucht. En dat begint met toesluiten, maar het eindigt die antwoord 85 met het ontsluiten. En dat leert ons dat in het heden der genade er altijd een weg terug is. Als er werkelijk verandering komt, staat die weg terug open. En daar hebben we ook een formulier voor dat achterin ons Bijbeltje staat. De kerk, een zondaar die is afgesneden uit het koninkrijk der hemelen, door de christelijke ban, dat hij in die weg van berouw en bekering en boetedoening ook weer toegelaten kan worden tot de kerk en tot het gebruik van de sacramenten. Hoe groot de zonden ook waren, er is een weg terug. Denk maar aan de gelijkenis van die verloren zoon. Veel lezen we daar niet van, maar we kunnen misschien wel bepaalde zaken invullen. Dat de jongen misschien al langer aan het drammen was om zijn deel te krijgen, dat hij er vandoor kon gaan. En hij is weggegaan. En die vader, elke avond stond hij daar op de uitkijk. Elke dag hoopte hij op de terugkeer van zijn zoon. Dan moest hij weer terug naar huis. Dan lag hij in zijn bed. Dan dacht hij aan zijn zoon. Die was weggelopen. De wereld was ingegaan. Wat zal het die vader niet een verdriet hebben gedaan? De volgende dag stond hij er weer. En de volgende maand stond hij er weer. Hoe lang zal het hebben geduurd? Het kan soms wel jaren duren. Eer een verloren zoon en een verloren dochter tot inkeer komt. Als je die weg terugvindt naar huis, dan ontmoet hij daar het vaderhart dat open staat, vol barmhartigheid bewogen, het weggelopen zondaar. Ja, want er is ruimte bij de Here, zelfs voor hen die moedwillig zich buiten de gemeenschap van de kerk hebben gezondigd. Er mag toch nog tot hen de prediking uitgaan. Bekeert u. En gelooft het evangelie van Jezus Christus. Want dat is de weg waarlangs die toegesloten poort weer kan worden geopend. Dat het heil dat in Christus ligt mag worden voorgehouden. Maar dat is toch die andere kant van de vermaning, van de kerkelijke tucht. Ja, er is vermaning. Maar in de kerkelijke tucht heb je ook te spreken met twee woorden. Want er mag er ook gewezen worden naar de Heere Jezus Christus. Want er is een zaligmaker, waar de grootste der zondaren, wie je ook bent en wat je ook hebt gedaan, waar de grootste der zondaren terecht kan aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En voor hem heeft nooit iemand te veel gezondigd en is iemand nooit te verhard. Maar de weg terug naar het vaderhuis staat om Christus wil nog open. Dat mag toch ook worden voorgehouden. Nee, nooit, nooit mag een mens, mag ik het zo zeggen, met lege handen buiten de gemeenschap van de kerk worden geplaatst. Als die band nodig is en als iemand moet worden afgesneden,
dan haalt het nog weer met een laatste appel, een dringend appel op het hart. Er is een weg terug om Gods wil. Laat je met God verzoenen, omwille van het bloed van Christus. Misschien is er iemand, en daarmee eindigen we, die zegt van ja, de kerkelijke tucht. Ik heb geen openlijke zonde, ik krijg er niet mee te maken. Toch, hoe netjes uw leven ook is, u bent wel een zondaar, die van uzelf staat buiten het rijk van God. Zie dan op hem, die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Opdat u zou worden rechtvaardigheid Gods in Christus Jezus. Want hij heeft de deur ontsloten, die wij allen in het paradijs in het slot hebben gegooid. Maar in het heden der genade gaat die deur niet op het nachtslot. Want is daar, door Gods lieve geest, een zondaar tot geloof komt, dan zal het hemelrijk voor zo'n een opengaan. Wel gelukzalig is toch het volk dat heeft ontdekt dat het zichzelf niet redden kan en dat zelf die gesloten poort niet kan openen, maar die daarom heeft geleerd zich vast te klemmen, met heel zijn hebben aanhouden aan het borgwerk van de Heere Jezus Christus. En voor zulke mag in de naam des Heren het rijk der hemelen worden geopend. En die mogen ook weten dat als zij hun ogen hier sluiten, dat ze dan de Heere Jezus Christus zullen zien in zijn schoonheid en in zijn volheid. Dat ze dan zullen binnentreden door die palen poorten van die eeuwige Godstad. Poorten die dan ook nooit meer gesloten zullen worden, waar ze dan in alle volmaaktheid God zullen grootmaken. En glorie zij aan God de Vader, aan God de Zoon en God de Heilige Geest, die voor des doodschuldige zondaren die geopende toegang tot dat hemelrijk heeft geopend. Wie in het geloof op die Christus heeft leren zien, die mag ook weten, straks zal ik eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Amen.
Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo hebben we het in uw woord gelezen. En zo hebben we ervan gezongen tot twee keer toe, maar wel zo anders. De boze die uit het midden moet worden weggedaan. En gij naamt dat boze, die zonde, die schuld, die beleden wordt voor uw aangezicht. Gunstig weg. O, geef toch dat de prediking van uw woord, de ambtelijke bediening in het midden van de gemeente, daartoe mag leiden dat zondaren hun schuld belijden voor u. En dat gij ze om Christus wil die schuld kwijtscheldt. Omdat ze niet uit de gemeente weggedaan hoeven te worden, maar dat ze voor uw aangezicht kunnen bestaan, gewassen en gereinigd door het bloed van Christus. Leer ons ook zo juist dit deel van ons, van ook de Heidelberger Catechismus ook te verstaan. We bidden nu, wilt u met ons meegaan, de week die voor ons ligt. En ieder van ons bij hetgeen wat van hem of haar wordt gevraagd. Gedenk de meisjes die op kamp gaan. Gedenk daar waar wegen in een ziekenhuis gezet moeten worden. Waar moeilijke dingen kunnen liggen op het levenspad. Maar we denken in het bijzonder opnieuw aan de familie Hakvoort. Gedenk tussen onze zuster met haar kinderen en de kleinkinderen. Maar ook de oude moeder van onze broeder met haar gezin. De rest van de kinderen Hakvoort. Gedenkt u ze en wilt u ze ondersteunen en sterken op de weg die ze moeten gaan. Maar bovenal vertroost vanuit een geopende Bijbel. Gaat u zo in alle dingen met ons en leidt ons in uw waarheid over uw wegen. We vragen het u om Christus wil, uit genade. Amen. We willen als laatste met elkaar zingen in tegenstelling tot wat is opgegeven, willen we gaan zingen uit de 89ste psalm, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheden. Vers 1 van 89.
Thank you.
zijn in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.